Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent, ondanks het warme weer. Wij zijn bij elkaar om God te loven. En er zijn geen bijzonderheden te vermelden binnen de gemeente. Behalve het feit dat wij volgende week zaterdag de barbecue hebben. Als u zich nog niet heeft opgegeven, denkt u eraan om u op te geven bij zuster Matke, oftewel Jannie, zodat we dat allemaal kunnen organiseren en mogen organiseren. En bidden dat we ook zaterdag goed weer hebben. Er is wat veranderd in de psalmen en de gezangen die we vandaag zingen, omdat er dermate moeilijk te zingen dingen tussen zaten die veranderd zijn. Dominee zal dat aankondigen welke dat zijn. En het eerste lied dat veranderd is, is het binnenkomstlied. En dat is in plaats van gezang 74 is dat geworden. Evangelisch liedboek, lied 356, de versen 1, 2 en 3. En aan het orgel zal ons begeleiden broeder Hanno Everaars. En de voorganger is u natuurlijk alle wel bekend, dat is de heer Leijzer. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, wij willen vanmorgen over dat prachtige evangelie van de bruiloft te Kana spreken. Dat is het enige evangelie wat voorkomt in Johannes. En alle liederen waren in verband daarmee opgezocht uit het register van het liedboek. Maar onze schildwacht en organist heeft mij gezegd dat sommige liederen voor onze groep niet te zingen zijn. Oh. En daarom gaan we even een beetje aan het veranderen slaan. Dat is allemaal niet zo erg. Als we het samen maar goed hebben. Dus ik stel u voor dat we nu zingen gezang 156, vers 1, 8 en 9.
Dat is de enige onbekende wijs die nog overgebleven is. Dus ik zal het één keer eerst voorspelen. Gezang 156.
Willen wij dan nu samen stil zijn voor de Heer? We hebben dan het voorrecht om samen te mogen belijden dat onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar, gaat u zitten, van gezang 156, 10 en 11.
Thank you.
De bruiloft te Kana, een ongehoord wonder, een schitterend feest, stralende vreugde, oké. Toch moet ik in mijn voorbereiding ter verootmoediging en ter genadeverkondiging wijzen op de positie van de apostelen. U moet zich voorstellen dat die apostelen met de opgestane Heer in aanraking gekomen zijn, met Jezus zelf overlegd en geconfereerd hebben. Die apostelen die hebben geweldig veel met hem beleefd in hoge sferen. En toch, zegt nu Paulus, ik spreek tegen mijn verstand in, maar wat heb ik meegemaakt met Christus? In moeite, veel vaker. In gevangenschap, veel vaker. Slagen, maar al te zeer. In doodsgevaar, menigmaal. Van de Joden heb ik 5 × 40 min 1 slagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. En 1 heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis in gevaar. Door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar door volksgenoten. In gevaar door heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar door de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In gevaar in moeite en inspanning, tal van nachten, zonder slaap. In honger en dorst. Tal van dagen zonder eten. In koude en naaktheid. En dan afgezien nog van de dingen die hier verder zijn, mijn dagelijkse beslommeringen, de zorg van de gemeente. Ach, indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn. En indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? Zeer gaande zal ik dus in zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Want hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. En kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus roemen. En daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat lees ik in een tijd dat iedereen met vakantie is en geniet van de welvaart. Alsjeblieft. Laat ons bidden ter verootmoediging en daarna een ander lied zingen. Ik ben gecorrigeerd, we zingen op Psalm 86 vers 1. Dat gaat dus niet over de bruiloft. Maar het is wel goed. Vader in de hemel, wij danken u dat wij de Bijbel mogen lezen, maar die gaat onze pet en onze krachten te boven. Want als we nu zien wat iemand die door u in de hemel opgericht is, en die helemaal veranderd is, Paulus, wat hij allemaal meemaakt. Om zijn eigen belangeloosheid naar voren te brengen. En om te laten zien dat alles van u komt, in welke omstandigheid je ook verkeert. Dan kunnen wij nog heel wat leren vandaag. Want hoeveel mensen denken over de kerk nog bijbels? Ze denken allemaal in menselijke termen. Van die moet ik wel en die moet ik niet. Daarom vragen wij u vergeving, heren, voor alle manieren van kerk zijn die absoluut niet overeenkomen met het Bijbelse model. Wij vragen u vergeving, heren, voor het feit dat wij vaak in zo'n andere wereld leven. En dan denken we ook nog dat u dat goed vindt. Wij bidden u dan om uw genade, om uw wijsheid, om vergeving niet alleen te mogen vragen, maar ook te ontvangen. In Christus naam. Amen. Een vrouw voor wie wij ontzettend veel eerbied hebben, dat is Maria, de moeder des Heren. En het woord dat ik u als genade voorhoud, gaat ook in de preek een grote geschiedenis tegemoet. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Psalm 86, vers 2. De Heer Jezus, voordat hij de weg van smaad en schande en kruis tegemoet gaat, krijgt daaraan voorafgaand eerst de Heilige Geest. En daarvan zingen we in gezang 166 vers 2. En de melodie van de psalm 118 kent u allemaal. Dus gezang 166 vers 2. Daarvan zingen we dus na ons gebed om de Heilige Geest. We danken u, Vader in de hemel, dat we direct zingen van de Heer Jezus toen hij de Heilige Geest ontving. En dat hij toen ons allemaal meenam in zijn leven tot de dood, zodat ook wij door hem gekend worden tot in de dood. Wij willen u bidden om een zegen over het evangelie van de bruiloft te Kana. En wij willen u vragen of de wijze lessen die u geeft, Heer Jezus Christus, in dit prachtige wonderteken ook ons ten goede zijn. Geef ons daartoe uw Heilige Geest. Amen. De bruiloft te Kana staat in het verband van de roeping van de discipelen en van hun toerusting. Hun stage lopen zou je kunnen zeggen. Daarom lees ik in Johannes 1 en vanaf vers 47. U weet hoe Petrus en Andreas en Petrus worden geroepen, Filippus, en daarna Nathanael. Nou, en dan gaan we daar beginnen. Vers 47. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Nathanael antwoordde hem, Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik tot u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij? Gij zult groter zien, dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, ik zeg, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des Mensen. We zingen nu gezang 166, vers 3. En wilt u dan het derde vers zingen nadat wij met elkaar de tekst gelezen hebben in Johannes 2? De bruiloft te Cana. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en de discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot hem, zie, zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u benodigd? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot hen, die bediende, wat hij u ook zegt, doe dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tot hen, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En hij zeide tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het, riep de leider van het feest de bruidegom en hij zeide tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op, en als er goed gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. En nu in het bijzonder de tekst, dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Ik herhaal, en zijn discipelen geloofden in hem. Gezang 166, 3. Nee, 4. Ik had uitgezocht gezangerie 62, maar dat moet ik ook om de melodie laten vallen. Maar ik lees u toch de tekst even. De eerste uit de doden die water maakt tot wijn, is onder zijn genoden een levende fontein. Zoals er staat geschreven, springen wij en zij tot in het eeuwig leven een zee van zaligheid. Neemt u de woorden maar mee. Maar zingen doen wij gezang 366, vers 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Fijn dat we weer bij elkaar zijn rondom het woord. En inderdaad, daar krijg je nooit genoeg van. Daar kun je altijd mee bezig zijn. En zeker als het ook weer gaat over die prachtige bruiloft van Kana. En u weet, de meeste mensen, als het over wonderen gaat, dan komen ze in de discussies niet verder van, is het gebeurd of is het niet gebeurd? Verder praten ze er niet over. Het verband van zoiets. Maar wij hebben het erover en ik vraag u dus heel persoonlijk, hoe gaat u er zelf mee om? Daarvoor zit u hier in de kerk. Hoe passen we dus dit feest op onszelf toe? En hoe passen we dit echt gebeurde wonder in ons eigen leven toe? En daar komen we dan achter, als we drie hoofdpersonen in de tekst aan het woord laten. Dat is eerst de ceremoniemeester van het feest. Hij proeft wijn. Heerlijk. Waar nog maar even daarvoor water was. En je moet lachen. Ik denk dat die ceremoniemeester schrok. Want die wijn die is gemaakt van water waarmee volgens de Joodse reinigingswet handen en voeten gewassen dienden te worden. Dus daar had je moeten afblijven. Maar de Heer Jezus die blijft er niet af. Wel nee, die leider heeft wel benauwd gekeken dat de Heer Jezus in die zes vaten, dat was ongeveer 500 tot 600 liter water, wilt u even nagaan, 500 tot 600 liter water. En daarvan werd ogenblikkelijk wijn gemaakt. De lekkerste, zodat de ceremoniemeester, die vergat helemaal die reinigingswetten. Hij dacht, wat heb ik nou met die heerlijke wijn? Het is toch geweldig voor al die gasten. Ja, meer dan genoeg. Overvloed. Bruidegom, feliciteer alsjeblieft die unieke gast. Want dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wijn uit water. Hoe is het mogelijk? En zo is het natuurlijk met alle Bijbelse wonderen van de Heer Jezus. Kunt ze niet verklaren. Nee, maar je kunt je wel verbazen. En je kunt je wel verwonderen. En eerbied voor degene die het deed. Dat is altijd door een overvloed. Zo groot. Want de Heer Jezus. Die vraagt eigenlijk om zijn aandacht voor hem. Door die wijn. In plaats van dat die aandacht uit zou gaan. Het bruidspaar. Dat is zeker. Maar ik vraag u, is hiermee de boodschap klaar? Hè? Als u het nou hoort over de bruiloft de Kana, zegt u, ja, waar gaat het ook weer over? Dat vroeg ik vanmorgen ook even. Nou ja, dat gaat erover. Het water wijn wordt punt uit. Ja, maar er is wel wat meer aan de hand. Want de boodschap is niet klaar. Maria doet ook veel aan die boodschap. Zij is zeer verlegen met dat gebrek aan wijn. Nou, dat dit nu juist gebeurt als Jezus en zijn discipelen ook uitgenodigd zijn. Wat vervelend voor dat bruidspaar, wat vervelend voor die gasten. Inderdaad, Maria, sociaal bewogen, is er verlegen mee. Zou Jezus niet kunnen helpen? Hij kan zoveel. Hij zou toch een heerser over Israël zijn, had de engel gezegd. En had zij zelf niet gezongen in de lofzang dat hongerigen met allerlei goederen zouden worden vervuld? Nou, ik vraag het Jezus hoor. Laat hij maar komen. En Jezus ziet er komen. Dan zegt hij, Gunai. Dat betekent in het Grieks maar wel eerbiedig. Lieve vrouw, niet moeder. Nee, lieve moeder zegt hij niet. Lieve vrouw. Hij is dus niet onbeleefd. Hij is niet afstandelijk, maar hij zet Maria wel op een andere plaats. Gunai! En dan leest u in de vertaling, wat heb ik met u van nodig? Maar eigenlijk staat er in het Grieks, wat is er tussen u en mij? Dus, wat is er tussen uw weg en mijn weg? Waarin komen die met elkaar overeen? Mijn weg is helemaal anders. En mijn tijd ook. Maria weet zich geen houding te geven. Ze weet zich geen raad. Wat? Wil Jezus dan dat wijntekort niet opheffen? En haar en het bruidspaar helpen? Nee, dat wil hij niet. Hij gaat er niet op in. Want het wijntekort is een incident. En hij wil niet geroepen worden als wonderdoener. En hoe het dan verder precies gebeurt, staat er niet. Maar wel dat Maria komt op de weg van de Heer Jezus. Zij schakelt om, ze verandert. En dat horen wij in die prachtige woorden. Wat hij u ook zegt, doe dat. Nou, dit is een kernwoord in de preek. Wat hij u ook zegt, doe dat. Dus nu vraagt Maria geen hulp meer voor het wijntekort. Maar zij laat alles aan Jezus over. En daarmee komt de moeder op de weg van de zoon. En ook op de tijd van de zoon. Want wat hij u ook zegt, doe dat. En daarmee krijgt het wonder dat we al bij de ceremoniemeester bespraken een speciaal karakter. Jezus is geen wonderdoener, maar hij gebruikt die vingerhoed vol verlegenheid om het geweldige van zijn hemelse scheppingsheerlijkheid en zijn geweldige blijdschap uit te stralen. En in een ogenblik wijst die stralende en klaterende hoeveelheid wijn. Ik heb in de commentaren gelezen dat het wel voor 1000 mensen genoeg was. Nou, die bruiloft had geen 1000 mensen hoor. Maar het is wel zo dat de bruidegom met een grote B schittert. En de bruidegom met een kleine B is geen hoofdpersoon meer. En nu haal ik er even Johannes 1 bij. In Johannes 1 toont Johannes, de Heer Jezus, ook als de schepper in het begin was het woord. En het woord was God en het woord was bij God. En u weet, die schepper heeft alle wateren gescheiden. Het drogen van het vasteland, nou dat was natuurlijk die schepping. En dat beheersen van dat water. Nog een veel groter wonder. En ook toont Johannes de Heer Jezus als het woord dat mens wordt in die andere wonderen, zoals de drooglegging van de Rode Zee. En de storm die bedaard wordt door Jezus, zodat de zee kalm wordt. U begrijpt dat als hij zo Johannes 2 naast Johannes 1 zet, dan is eigenlijk dat wonder van water dat wijn wordt nog maar een klein druppeltje, een hele kleine verandering vergeleken bij die schepping met die massa's water in Johannes 1. Maar goed, die paar druppeltjes maken toch wel indruk, want het waren wel 600 liter. En dan geeft de Heer Jezus bruiloftsvreugde. En hij laat duidelijk zien, hij houdt van mensen die trouwen. Hij houdt van het huwelijk. Hij houdt van het feest. En hij houdt van een beste slok wijn. Maar hoofdzaak is hier natuurlijk, doet onze zusters, dat hij de kleine bruidegom overvleugelt. En dat zijn woord wijn schiep als teken dat hij alles kon en ook kan maken. Van een feest en bruidspaar tot zijn bruid, die grote gemeente, de scharen die niemand tellen kan. Dat kan hij allemaal. Hij zal dus als de grote bruidegom ons meenemen naar de hemel, maar een proefje daarvan geeft hij in dat geweldige feest, doordat de ceremoniemeester en Maria juichen om de wijn. En hun juichen geldt Jezus meer dan de kleine bruidegom. Hem komt alle eer en glorie toe. Dat is één. Maar nu moet u wel die beide kanten van Maria in de tekst bij elkaar nemen. samenhouden. Want, broeders en zusters, het is zo, de ene Maria met haar verdriet wordt achteruitgezet. Ook als moeder. Dat is de ene kant. En die andere Maria, met die volstrekt nieuwe vreugde over dat grote scheppingswonder, ja, dat doet eigenlijk duidelijk de afstand tussen moeder en zoon vergroten. Dat onderstreept die afstand. En waarom moet u nu die beide kanten samen nemen? Wel, Jezus traint zijn moeder voor de lijdenstijd die komt. En zij heeft zeker die laatste woorden die ze uitspreekt zelf in haar hart opgenomen en bewaard voor erge tijden. De Heer Jezus zegt, wat? Wat is er nou tussen uw weg en mijn weg? Ook al ben je mijn moeder. Wat hebben we samen nu nog gemeen? Je hebt een geweldige taak gehad als moeder des Heren, maar wat hebben we nu nog gemeen? Nou, dat zou ze ervaren hoor. Want het is zo, als ze samen met haar familie Jezus gaat zoeken, dan antwoordt Jezus, wie is mijn moeder en mijn broeder en mijn zuster? Niet iemand die als mijn moeder geboren is en ik uit haar, nee, alleen wie mijn wil doet. En toen ging hij ook niet naar zijn moeder toe, want zijn moeder bleef mooi buiten de deur staan toen hij dat zei tegen de mensen. En dat was pijnlijk voor Maria. Dat was moeilijk voor Maria. En als Jezus aan het kruis hangt, dan vertrouwt hij zijn moeder toe aan Johannes. En als zij Jezus mee gaat begraven, dan staat zij overal buiten. Ze kan hem niet meer aanraken, ze kan hem niet meer vasthouden, ze kan hem niet meer omarmen. Ze kan alleen maar bij zijn graf staan. En dat lijden heeft ze mijn zinziens alleen kunnen verwerken als ze die uitspraak die ze zelf gedaan had, nog in gedachten had. Wat is er tussen uw weg en wat is er tussen mijn weg? Maar ze vergeet ook niet dat ze toen gezegd heeft, wat hij ook doet, of zegt, doe dat. En broeders en zusters, tegelijkertijd kreeg ze dus ook de blijdschap over dat wonderteken dat Jezus het leven geweldig schiep. De bruiloft, de vreugde, de wijn, alles. En uit dat wonderteken heeft ze altijd kracht moeten putten in haar lijden. En de woorden die ze toen tot de ceremoniemeester en de bediende zei, wat hij u ook zegt, doe dat, wat het ook is, dat was haar eigen leidraad ook. En dat heeft ze altijd mee moeten nemen. En zo ging Maria voort. En als de Romeinse kerk dit evangelie bestudeert, dan kan ze moeilijk Maria nog boven andere mensen zetten. De Heer Jezus doet zelf ook niet. Ze is helemaal niet iemand die voor ons bidt. Dat staat nergens in de Bijbel. En ze is ook niet iemand die een speciale plaats inneemt boven andere mensen. Dat hebt u me juist horen lezen en horen uitleggen. Maar tegelijkertijd, als één van ons, houd ik haar toch graag u ten voorbeeld. En neem ik haar ook graag mee in al het lijden wat wij kunnen meemaken. En in al het verdriet. Want ze zei dan toch maar, wat hij u ook zegt, doe dat. En Maria heeft dat zelf in praktijk gebracht. En ze heeft helemaal geleefd naar dat eerste woord, mij geschiede naar uw woord. En daarvoor ontvangt ze ook van protestanten. Terecht. Eerbied. Wat hij u ook zegt. Doe dat. Als wij dit moeten lijden. Pijn. Verdriet. Rouw. Sterven. Kunnen we zeker naast Maria gaan staan. Wat hij u ook zegt. Doe dat. Dan zijn we nu klaar met die tekst. Van de bruiloft te krijgen, nou, helemaal niet, want er is nog een derde categorie, een derde hoofdpersoon, nou, dat zijn de discipelen. Want de tekst sluit af met de woorden, en de discipelen geloofden in hem. En welk geloof was dat dan? Nou, dat is het geloof in het wonder dat water wijn werd, gecombineerd met Maria, die door Jezus pastoraal op haar levensweg werd gezet. Dan ga ik nog even terug naar het begin. Aan de bruiloft te Cana gaat vooraf het roepen van de discipelen door Jezus met de bekende uitspraak tegen Nathanael. Nathanael stond paf dat Jezus hem had zien zitten onder de vijgenboom, nog voordat hij bij Jezus kwam. Maar dan zegt Jezus, vind jij dat een wonder, Nathanael? Je zult nog een groter wonder meemaken. Je zult mij in mijn hemelse heerlijkheid en glans meemaken. In mijn stralende overwinningsmacht. En Jezus had het nog niet gezegd. Op Nathanael en de andere discipelen maakten het wonder mee dat water wijn werd. En met dit wonder heeft Jezus dus niet alleen Maria, maar ook de discipelen getraind. Want zij zouden als apostelen meemaken wat Maria ook meemaakte. Dat ze namelijk van hun eigen weg op moesten. En dat ze moesten omschakelen op de weg achter Jezus aan. Ik geef u een paar voorbeelden. Petrus wilde Jezus beschermen. Toen Jezus zei dat u moest lijden, zei hij, dat verhoede God, wij zullen wel voor u sterven. Jezus zei, eer de haan kraait, zul je bitter wenen. En je hebt grote angst voor het Sanhedrin. En Petrus heeft het geweten. En toen hij het oor van Malchus afsloeg, heelde de Heer Jezus het oor van Malchus, want Petrus was toen niet op de weg van de Heer, laat staan op zijn tijd. En als je ook aan Paulus denkt, eerst vervolgt hij de volgelingen van Jezus Christus tot de dood, omdat hij Jezus haat. En dat doet hij tot aan Damascus. Dan wordt hij geroepen door Jezus Christus en denk aan mijn verootmoediging en genadeverkondiging. Daarna moest hij zeer veel lijden. Terwijl hij notabene zegt hij ergens in 2 Korinthe 12, tot in de hemel bij Jezus geroepen is. Maar daarna moest hij zeer veel lijden. Zweepslagen, geeseling, schipbreuk, honger, dorst, slapeloosheid. Jezus had gezegd, ik zal hem tonen bij de roeping hoeveel hij lijden moet om op mijn weg te komen. En op mijn tijd. Broeders en zusters. En u weet allemaal hoe erg dat is geweest. Wij vergeten dat misschien wel eens. Maar heeft Maria ook niet net zoveel geleden? Hangend voor het kruis. Of staande voor het kruis. Nooit meer kon ze Jezus haar zoon omarmen. Denk erom dat de liefste relaties van de Heer Jezus krijgen het vaak zwaar te verduren. En zo kunnen we nu de tekst toepassen op onszelf. Bidden wij ook vaak, niet vaak genoeg, Heer, genees die, genees die, genees die. Mijn dochter, mijn zoon, mijn man, laat ze alsjeblieft niet sterven, want als zij sterven, dan trek ik het niet. Maar waarom zouden wij niet als Maria dan ook ons eerst aan die watertekenen, aan die wondertekenen moeten optrekken. De Heer Jezus heeft die wonderen gedaan, opdat Maria en de discipelen, maar u en ik ook, opdat wij persoonlijk ons daaraan zouden optrekken en als een geestelijke accu ons daarop aansluiten. Neem nou ook de opstanding van Lazarus. Als je met de dood te maken krijgt, dan moet je je optrekken aan het wonderteken. Daarvoor zijn die wondertekenen gekomen. Het idee dat je een discussie hebt over het wel of niet gebeurd zijn, weg daarmee. Je moet je optrekken aan de kracht daarvan. Daar gaat het om. Ga dus Maria achterna. Als je weet van al die wonderen. En voor u nou de kerk uitgaat, dan moet u nog naar het grootste wonderteken kijken. Want het kruis is niet alleen gebeurd voor ons, maar het is ook net als de opstanding van Lazarus. En net als de bruiloft te Cana, een wonderteken. Want terwijl Jezus sterft voor onze zonde en opstaat uit de doden, blijven om hem heen vele mensen nog zoals ze zijn. Zoals wij ook. Daarom is dat kruis, waaraan alleen Jezus gestorven is voor ons, nu een wonderteken om daar een op te trekken. En dat was Maria aan het doen toen ze voor Golgotha en Arimathea moest staan. Want dat was een opdracht voor Maria. En toen heeft ze in haar achterhoofd steeds moeten hebben, mijn geschieden naar uw woord. Wat hij u ook zegt, doe dat. Ik denk dat u zo de boodschap van de bruiloft van Kana in volle kracht en goed mee naar huis neemt. Amen. Gezang 3, 66, 1 en 3. Ik zou zeggen, Hanno, want ik heb nu de tekst gezien van het vierde vers, dat sluit goed aan op de preek, en op het derde vers, dat moet erbij. Dus 366, 4, met 3 samen is het antwoord op de preek. Thank you. Zullen we samen danken? Heren, zo is het precies. Wij gaan uw woord voorbij en we plukken de dagen. Mensen zijn met vakantie, mensen hebben druk met van alles en nog wat. En zelfs kerkmensen zoals wij allemaal kunnen aan uw woord voorbij gaan. Want wie zet nu de bruiloft te Cana in het licht van het lijden van Maria? De roeping van Maria. Wat heeft mijn weg met uw weg te maken? En heren, wat zijn we niet blij dat de discipelen hier ook hun training krijgen. We hebben het gelezen. En we danken u ervoor. En we bidden u, heren, train ons ook in onze levensweg zodanig dat onze weg omgeschakeld wordt naar uw weg op uw tijd. Want we maken van alles mee, maar ook christenen brengen dat vaak niet in het licht van Jezus Christus en zijn weg. We vragen u daarvoor vergeving en wij bidden u om de zegen van uw woord in ons hart, opdat wij zeer persoonlijk met u omgaan in de wondertekenen, vooral van het kruis. Amen. U ontvangt nu de gelegenheid om de Heer uw gave te geven en daarna zingen we gezang 160 vers 1. Gemeente, verhef nu uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en beantwoord die zegen met vers 2 en 3 van gezang 160. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God Almachtig en de gemeenschap door de Heilige Geest zijn met u allemaal. Amen.